NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Jan Mom.
Een hele goede middag. Turkije, MH17 en de Brexit. Dat zijn de onderwerpen die we sowieso gaan bespreken. Het is precies een jaar geleden dat in Turkije een militaire coup plaatsvond. Die mislukte. President Erdogan heeft meer macht dan ooit. Hij liet duizenden mensen oppakken, ontslaan. Relatie Nederland-Turkije is op een absoluut dieptepunt beland. Hoe nu verder? Daarover ga ik het hebben. Met onder andere Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid van D66. Was u trouwens zelf nog van plan om die kant op te gaan, meneer Verhoeven?
Richting Turkije?
Ja.
Frankrijk is eerder de denkrichting
bestemming?
Op dit moment. Ja.
Was het wel een vakantiebestemming voor u of niet?
Nee, ik ben voor het laatst in Istanbul geweest. Ik denk een jaar of 10 geleden. En daar heb ik er ook nooit meer achter. Het is ook niet zo dat ik er niet heen gegaan ben vanwege alle gebeurtenissen. Okay. Daar, maar meer gewoon dat ik er al een keer geweest ben.
Maandag is het 3 jaar geleden dat de vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. De daders zullen terecht moeten staan voor een speciale rechtbank in Nederland, is besloten. De vraag is natuurlijk of die daders ooit voor die rechtbank zullen verschijnen. Hand en Broeke, Tweede Kamerlid voor de VVD. Maandag wordt ook het Nationaal Monument onthuld. Ja. In aanwezigheid van de koning en koningin. Daar bent u bij?
Daar ben ik niet bij. Nee, er zijn volgens mij geen Kamerleden bij uitgenodigd. Maar het is vooral iets tussen de nabestaanden en de koninklijke familie die van begin af aan ook bij die nabestaanden is geweest. En volgens mij ook op indrukwekkende wijze heeft laten zien wat ons land samenbalt.
Ja, over die rechtszaak gaan we het zo direct hebben. En volgende week beginnen dan eindelijk de echte Brexit-onderhandelingen. Niet onder een gunstig gesternte. Veel chagrijn tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Britten hebben hun eerste voorstellen op tafel gelegd, maar die voldoen weer bij lange na niet aan de eisen van de EU. Kunnen we nog een vechtscheiding tussen Europa en Groot-Brittannië voorkomen, meneer Knapen? Dat gaat zo direct de vraag worden.
Ik denk dat de mogelijkheden er nog wel zijn, maar het wordt eigenlijk elke week lastiger.
Iedere week lastiger. Goed. Mijn gasten van vandaag, u hoorde ze, CDA-senator, voormalig staatssecretaris van Europese Zaken, Ben Knapen, Hand en Broeke, buitenlandwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer, en Kees Verhoeven, Europa-woordvoerder van D66 en een van de Brexit-rapporteurs in de Tweede Kamer. Alle drie welkom. U kunt ons zien op de site van Radio 1 en reageren via dat is een app.
Hier.
Camera's, dat wordt al naar gewezen. Of hashtag Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avro Tros.
NRC, de krant, we nemen even de berichten in de media door, signaleert een moeizaam verlopende integratie van vluchtelingen met een verblijfstatus in Rotterdam. Ze zijn daar vooral bezig met bureaucratische romslomp, komen daardoor niet of onvoldoende toe aan het leren van de taal, het gaan naar school of het vinden van werk. Ze krijgen bijvoorbeeld al rekeningen voor water en afval, terwijl ze nog geen uitkering hebben. En dat schiet allemaal niet op. Meneer Verhoeven, maakt u zich zorgen als u dat soort berichten leest?
Ja, ik vind het op zich een gemiste kans als mensen die hier zijn niet zo snel mogelijk gewoon een positieve bijdrage kunnen leveren op het gebied van de taal leren, werken, naar school gaan. Dat is goed voor die mensen. Want dan kunnen ze gelijk laten zien dat ze een bijdrage willen leveren in het land waar ze dan kunnen verblijven. Maar ik denk dat het ook goed is voor het draagvlak van de Nederlandse bevolking voor mensen die hier naartoe komen om te vluchten voor oorlog, dat ze laten zien van ja, deze mensen willen ook een bijdrage leveren aan ons land.
Ja,
dus maar ik vind het papierwerk in die zin wel een gemiste kans. Aan de andere kant ontkom je natuurlijk niet aan bureaucratie bij dit soort opvang.
Want nou ja, dat is de vraag. Want wat u zegt, dat wordt al denk ik heel lang door heel veel mensen gedeeld, toch meneer Ten Broeke? Het is goed om mensen snel te laten integreren, zeker als ze toegelaten zijn. Maar het lukt maar iedere keer niet.
Nee, en je ziet hier dus dat als die enveloppen inderdaad op de mat vallen, dat in ieder geval de bureaucratie wel
werkt.
Zeg maar werkt. Of dat nou heel erg bijdraagt aan de integratie, kun je afvragen. Aan de andere kant denk ik ook weer, laten we in hemelsnaam het eens vergelijken met hoe de opvang van eerstejaarsvluchtelingen in andere landen gaat.
Dan kan altijd
Nederland zich nog altijd trots aankijken. Aantal mensen wat bijvoorbeeld na 1 jaar al in huis heeft. Dat is echt heel behoorlijk. En dat mag ook wel eens gezegd worden.
Maakt u zich zorgen, meneer Knapen? Of?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk een geweldige taak. Een geweldige klus om zoveel mensen te integreren. Dus alles wat remmend werkt, dat moet je zien te vermijden. Van de andere kant is de charme, moet ik zeggen, van ons land, dat dit soort dingen die komen in de krant. Snel wordt er aan de bel getrokken. En dat leidt er ook toe dat niet alleen wij het over hebben, maar dat men in Rotterdam actie onderneemt, gaat reageren en gaat kijken wat eraan gedaan
wordt. De gemeente zegt de problemen niet te herkennen. Dus
wat dat betekent dat het misschien wel meevalt. En als dat niet zo is, komt er ongetwijfeld een debat in de Raad. En dan zal worden vastgesteld wat meevallen betekent en wat niet.
Dus dat is het fijne van de democratie.
Dat is de charme van de democratie.
Het andere bericht, de Partij van de Arbeid, die wil, nadat ze eerder al lieten weten meer geld voor leraren te willen, willen ze eigenlijk opnieuw, zou je kunnen zeggen, afwijken van eigen beleid. Ze willen de bezuiniging op de WAJONG schrappen, meneer ten Broeke.
Ja, nou ja, goed, we hebben dat patroon een beetje gezien al eerder. Kijk, je kan nog zeggen, is dat de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer? Ja, de helft van die Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer zit ook in het kabinet. Dus,
het is nog merkwaardig een beetje. Zitten ze nou nog in het kabinet? Of zijn ze al volop oppositie aan het voeren?
Dat ze daaraan gehouden kunnen worden.
Ja, dat lijkt me wel.
Dat hoort ook zo. Dus misschien goed.
Dus u neemt dit niet helemaal serieus?
Ik neem het wel degelijk serieus als ze doorzitten. Maar dat moet ook allemaal nog maar blijken. Je kunt wel heel hoog van de toren schreeuwen. In de hoop dat je profiel een beetje opkrikt. Maar uiteindelijk gaat het er toch om dat je dit land op een behoorlijke manier bestuurt. En ik ga ervan uit dat de Partij van de Arbeid daar nog altijd goed voor is.
Meneer Verhoeven?
Nou, je ziet de worsteling het meest in de heer Asscher. Die natuurlijk het ene moment in vak K van het kabinet zit. En het beleid aan het verdedigen is. Want uitleg is hoe het tot stand gekomen is. En een volgend moment wandelt hij de Kamer in en staat hij aan de interruptiemicrofoon te vertellen hoe het allemaal anders moet. Dat is nou eenmaal hoe het is, deze tijdelijke situatie. Maar ik vind dat de Partij van de Arbeid wel heel erg, misschien dat ook zichzelf wel moeilijk maakt, door heel erg openlijk steeds terug te komen op eerdere besluiten. Ja. Ik denk niet dat dat goed is voor een partij. Ik zou zeggen, wacht dan even af totdat je je regeringstaak hebt afgerond en ga dan oppositie voeren op het moment dat er een nieuw kabinet zit. Maar ik ben geen adviseur van de PvdA. Partij van de Arbeid.
Nee. Nou ja,
die ambitie heb ik overigens ook niet.
Toch niet?
Nee.
Over, wacht even af op die nieuwe regering. Nou ja, dat hangt natuurlijk van die formatieonderhandelingen af. Die gaan langzaam vooruit. We hoorden Pechtold zeggen, geen meters, maar centimeters worden er gemaakt. Ja. En het komt blijkbaar ook door fenomenen als bezinnings- en papadagen en een bonopauze. Meneer Knapen, weet u wat het is?
Ja, zeker.
Oh.
Want ik volg dat weliswaar op afstand, maar ik volg het. De bonopauze was overigens ook maar anderhalve dag, dus we moeten die dingen niet overdrijven.
Even voor de mensen die het niet weten, de deelnemers van de ChristenUnie gingen naar U2 in Berlijn, ja, waar Bono de voorman is.
Ik denk dat Frits Spits volgende week in zijn programma dit woord gaat introduceren. De bonopauze.
Ja, dat vind ik mooi gevonden, hoor.
Maar wat zegt dat over de urgentie van de onderhandelingen? Zegt het iets, meneer ten Broeke, of niet?
Nou, nee, dat zegt niet heel veel. Ik vind het op zichzelf. Kijk, de politiek is een vak wat altijd in de allerhoogste versnelling lijkt te gaan. En daar zit heel veel kippendrift bij. En deze onderhandelingen gaan volgens mij heel serieus. En wat je aan de buitenkant daarvan ziet, is niet zo heel veel. Dus er worden hele kleine dingen worden enorm opgespeeld. Hè. Of iemand zegt centimeters of meters. Nou, dat snap ik ook wel, een soort van scorebordjournalistiek.
Decimeters was uiteindelijk ook de uitkomst.
Decimeters is dan waar men het. Er wordt al direct een compromis gevonden, u ziet het. Ik vind het wel goed als Gert-Jan Zegers dat met zijn gezin of in dit geval met zijn fractiegenoot heeft afgesproken, dat hij zich daaraan houdt. Dat moet ook kunnen.
Ja. Het is de Ipsos bracht de resultaten van een onderzoek uit. De meerderheid van de achterban van formerende partijen denkt dat de formatie slaagt. Mm-hmm. 50% van de VVD'ers denkt dat er ook plannen zullen komen die hen aanspreken. Dus dat is in ieder geval de helft.
Ja.
Maar van het CDA, D66 en ChristenUnie denkt slechts een minderheid dat, meneer Verhoeven. Die hebben er niet. Uw achterban heeft daar minder fiducie in.
Ja, nou, laat ze dan in ieder geval zo kritisch als kan van een afstand meekijken. En laat ze dan ook zo goed en zo duidelijk zijn over wat eruit komt. Maar ik denk dat het aan ons is als partij om te laten zien dat ook de dingen die wij belangrijk vinden, klimaat, onderwijs, dat soort dingen goed uit de verf komen. En dan zullen ook onze leden en onze achterban en onze stemmers zullen dan moeten zien dat er ook heel duidelijk een D66-stempel op zit. Kijk, en wij zijn de enige partij van de vier partijen die nu bij elkaar zitten die een wat meer progressieve, vooruitstrevende koers voorstaan. En heel veel andere partijen die ook daarvoor staan, die staan nu aan de zijkant en die zitten in de Tweede Kamer en die zeggen, wij durven dit niet aan, wij willen dit niet aan, wij kunnen dit niet aan. En D66 wel, ondanks die achterban. Dus we gaan het gewoon proberen om hier een succes van te maken.
Ja, het is toch een beetje, meneer Knaap, een moedje, hè?
Volgens mij is in principe elke kabinetsformatie een moedje, want je ambieert om een meerderheid te halen, zodat je je programma kunt uitvoeren en ontdekt vervolgens op verkiezingsavond dat helaas er niet in zit. Dat
is in Nederland alleen uit de liefde, inderdaad.
Dat is in Nederland, geloof ik, sinds de invoering van het algemeen kiesrecht.
En dat is goed.
Ja. En vervolgens moet je gewoon samen proberen om op een nette manier compromissen te sluiten. Okay. Zo hoort het.
Tot zover het nieuws uit de media.
Kamerbreed. Met Jan Mon.
14:58 aan tafel. CDA-senator, voormalig staatssecretaris van Europese Zaken Ben Knapen. Han ten Broeke, buitenlandwoordvoerder van de VVD. En Kees Verhoeven, Europa-woordvoerder van D66. En een van de drie Brexit-rapporteurs van de Tweede Kamer. Om te beginnen het volgende.
Bunlar Nazi kalıntısı. Bunlar fascist. Bunu böyle biliniz.
De man is nu al dagen bezig ons fascisme, het nazisme, nu de dood van vele mensen in het voormalig Joegoslavië in de schoenen te schuiven. Het is totaal idioot en het wordt uur na uur erger wat er uit Ankara komt. Ik adviseer hem echt om zijn toon te matigen. Dit is slecht voor de aanzien van Turkije. Een trots land wat op deze manier slecht op de kaart komt te staan.
Het is vandaag precies een jaar geleden dat in Turkije een mislukte militaire staatsgreep plaatsvond. Sindsdien geldt de noodtoestand. Zijn meer dan 150.000 mensen ontslagen. Gisteren nog 7.000 erbij. Er zijn al 50.000 mensen gearresteerd omdat ze bij de coup betrokken zouden zijn of daarmee zouden sympathiseren. Erdogan heeft dankzij de noodtoestand meer macht dan ooit. En de nasleep van die coup leidt, kun je zeggen, tot een diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije. Meneer ten Broeke, hoe zou u die relatie op dit moment beschrijven?
Nou, die is heel slecht. Ik bedoel, het kan bijna niet slechter. Het is zo dat we de Nederlandse ambassadeur die normaal gesproken in Ankara nu zou moeten zitten, Kees van Rij, die zit al een hele tijd in Den Haag. Dat betekent dat we niet op het allerhoogste niveau daar direct onze contacten kunnen onderhouden. En dat betekent dus ook dat als er, zeg maar, bilaterale problemen zijn, dat je die heel moeilijk kunt oplossen. Iets als Ebru Umar, waar we een jaar geleden nog mee te maken hadden. Ja, dat zou nu veel lastiger zijn om dat op te lossen. Gelukkig zijn er nog wel contacten over en weer, ook op parlementair niveau. Nederland heeft nu aangegeven dat men graag naar een vorm van normalisatie, ik denk dat dat heel lastig zal zijn, streeft. Maar dan moet er ook uit Ankara moet daar beweging komen. Die zie ik op dit moment nog niet. Hoewel, ja, als je hele kleine lichtpuntjes zou willen zien, vorige week de reactie van de Turken op het, zeg maar de herdenking die toen in Apeldoorn plaatsvond en waar ook een Turkse minister voornemens was om naartoe te gaan. En toen is me hen ook duidelijk gemaakt dat we dat niet wensten. Dat die reactie relatief mild is geweest of zelfs afwezig. Ik vind overigens goed wat Nederland daar doet. Je ziet ook dat dat navolging krijgt in andere Europese landen. In ons buitenlandbeleid, daar stellen we onze belangen centraal. Maar als het op ons binnenlands beleid en op ons eigen terrein aankomt, ja, dan kun je eigen principes blijven volgen. En dat hebben we gezien met de minister van Buitenlandse Zaken, die zijn landingsrechten geweigerd kreeg. Minister van Familiezaken.
Daar zijn we streng. Maar u ziet lichtpuntjes, ja. Maar toch, ja, we lieten het fragment net natuurlijk niet voor niets horen.
Ja, dat was ook in maart. Dat was niet vorig jaar. Tenminste, mijn Turk is niet zo goed, maar je kon wel horen wat meneer Erdogan daar te zeggen.
Precies. Narcistisch, fascistisch, ja. Zijn we, meneer Verhoeven. Als iemand dat zegt, in hoeverre kun je dan zo iemand nog serieus als gesprekspartner nemen?
Nou, dat is vaak onderwerp van debat geweest in de Tweede Kamer. Volgens mij was deze reactie van Rutte ook uit een van de debatten die we elke maand hebben over allerlei Europese top. En toen kwam ook dit aan de orde. Dat zal inderdaad in maart geweest. Toen was de spanning echt op een hoogtepunt. Toen ging het inderdaad nergens meer over, zou je kunnen zeggen. Want toen werden echt de allerergste dingen over Nederland gezegd.
Maar ja, er is daarna ook nog wel het een en ander gebeurd.
Absoluut, hè? Maar dat was ook wel dat was heel duidelijk in de retoriek van die campagne in Turkije over die grondwetswijziging. Dus dat heeft Rutte ook steeds zo gezegd. Hij zegt, nou, wij blijven op het gebied van alle samenwerking die we met Turkije hebben, op vele vlakken, blijven wij gewoon normaal de lijnen gebruiken. Maar op het moment dat de megafoon wordt gepakt en er dingen worden geroepen, moeten we ons daar niet al te druk over maken. En ik denk dat hoe slecht het ook is en hoe ontwrichtend het ook is dat dat soort dingen over ons gezegd zijn, dat wel de verstandigste houding is om gewoon te kijken, wat hebben we nou aan samenwerking met Turkije, bijvoorbeeld op het gebied van vluchtelingen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.
Niet de deur helemaal dichtgooien.
Nee, want luister, er zijn op een gegeven moment, het is zo geweest dat op een gegeven moment door Turkije zijn er meldingen gedaan over terroristische verdachten. Die zijn dus via Turkije naar Nederland gekomen. Ja, daar heeft Nederland dan toch echt belang bij die informatie. Dus de deur dicht, ja. Dat kan niet. Maar je moet wel je grenzen en je principes stellen. Ik denk dat Nederland dat ook wel gedaan
heeft. Turkse geheime diensten, we hebben er last van. Maar Turkse geheime diensten zijn cruciaal en essentieel in de strijd tegen islam, fundamentalisme en jihad die uit het Midden-Oosten komt. Wij kunnen niet zonder die informatie.
Ze schijnen in Den Haag te zitten.
Dat zei ik, daar refereer ik net aan. Dat, ja. We hebben er ook last van. Maar goed, dat zijn zaken die moeten we in oogschouw nemen. Die moet je dus afwegen. En daarom is het in ons buitenlands beleid van belang dat je daarin je belangen laat prevaleren. En onze belangen zijn helaas breder dan alleen, laten we zeggen, wat er in Nederland zelf gebeurt.
Nou ja. En binnenlands streng blijven, zegt u. Rutte en Erdogan spreken eigenlijk niet met elkaar. Ambassadeurs, u zei het, zitten niet op hun post. Ja. Denkt u, meneer Knaper, dat Erdogan onder de indruk is van de maatregelen binnenlands, dat Rutte zich zo streng opstelt, zeg maar, richting Turkije?
Ik ben geen psycholoog, dus ik vind het lastig om daar uitspraken over te doen. Kijk, wat mij opvalt hierbij is, en wat ik wel een beetje jammer vind, dat is dat het tot nu toe kennelijk om allerlei redenen niet goed is gelukt om op Europees niveau een houding ten opzichte van Turkije te formuleren. In het ene land zijn ministers welkom om binnenlandse campagnes te voeren voor hun landgenoten die hier wonen. In het andere land zijn ze niet welkom. Het zou goed zijn wanneer we daar zouden proberen om een beetje afspraken te maken. Zodat
en dan wil dat wel zeggen iedereen streng of juist niet?
Ik om te beginnen vind ik wat Nederland gedaan heeft en ook wat Duitsland doet heel begrijpelijk. En
Duitsland laat ze toe en Nederland niet.
Nou, nee, Duitsland laat ze ook niet toe.
De Nederlandse houding is duidelijk, maakt school, winterrein.
Duitsland laat ze ook niet toe. En die zijn ook om allerlei redenen heel sceptisch hierover. En het zou goed zijn, denk ik, gewoon voor discussie dat er wat meer eenheid zou zijn in de benadering van Turkije. En verder geloof ik.
Maar welke kant op? Want veel verder geloof ik. Zinit en Broeke zegt de Nederlandse houding maakt school. Dat is ook wat u bepleit?
Ja, ik denk dat het goed is om binnenlands politieke twisten niet te importeren. En dat doe je op het moment dat je allerlei bewindslieden uit Turkije hier binnenlands politieke campagnes laat voeren. Dus moet je heel behoedzaam mee omspringen. En zeker in dit klimaat waar natuurlijk de emoties behoorlijk zijn opgesteven. Ja, het tweede punt wat ik zou willen maken is eigenlijk dat het van belang is om. Kijk, wij hebben in de wereld de landen niet voor het uitzoeken. Dus wij kunnen niet overal aangeven dat onze prioriteit A, B of C is. We hebben met zoveel mogelijk landen die niet in elkaar zitten zoals wij in elkaar zouden willen zitten, of in elkaar zitten, kunnen we niet allemaal de lessen lezen en aangeven hoe het zou moeten. Zo kan het nu helemaal niet. Dat betekent dat in dit soort gevallen het ook verstandig is om een beetje stiff upper lip te houden. Niet te snel te reageren, niet in te gaan op provocaties en relatief rustig te handelen. Ook al vind je, als je hier rond de tafel als privépersonen zit, de meest uitgesproken dingen van wat er allemaal verteld wordt.
Kunnen we het ons niet permitteren om de deur naar Turkije dicht te gooien?
Alles kan, maar alles heeft een prijs. En het is onverstandig om dat te doen. We gaan nog spreken over de Brexit.
De vluchtelingenstroom.
We gaan nog spreken over de Brexit. Ja? Kunnen de Britten het zich permitteren? Ja, alles kan. Alleen het heeft een prijs. En als
Turkije hebt, wat kost het ons als we dat zouden doen? Waarom kunnen we dat niet doen?
Het heeft het grote nadeel dat het weer lastiger is naar de hand om in gesprek te komen over belangen die je hebt te behartigen, over mensen die je hebt te verdedigen, over interventies die je hebt te plegen wanneer er een Nederlander vastzit in een Turkse gevangenis, of wanneer je waarschuwingen wilt krijgen voor mogelijk terroristische aanslagen. Voor allerlei dingen die ook ons raken, is het van belang om met elkaar te kunnen verkeren.
Dus zit er een grens aan een principiële opstelling wat dat betreft?
Daar zit.
Ja, maar die grens is letterlijk altijd zo'n beetje aan onze eigen grens.
Daar zit altijd een grens aan een principiële opstelling, omdat een principiële opstelling nooit absoluut is. Nee. Daar zit altijd een afweging of je belang, de veiligheid een burger meer gediend is met A of met B.
Er zijn natuurlijk wel principes, want bijvoorbeeld als het gaat over het invoeren van de doodstraf. Dat is nu een van de onderwerpen die vrij scherp is als het gaat om een principiële keuze die je moet maken. Hè? En daar is Turkije absoluut mee aan het flirten. En dat is de afgelopen tijd ook gebeurd. Op het moment dat dat gebeurt, zal de Europese Unie wel eensgezind moeten zijn, en dat zullen ze dan ook zijn, door te zeggen, ja, dan gaan we dus ook echt op geen enkele manier meer verder met de onderhandelingen met betrekking tot het lidmaatschap.
Maar dat is zogenaamde tripwire, een soort schrikdraad wat je dan aanraakt. Dan gaat automatisch, en dat is ook prima om het op die manier af te spreken, vervalt dan elke mogelijkheid voor Turkije om nog lid te worden van de Europese Unie.
Hij wil het al niet meer, Erdogan.
Erdogan heeft dat eigenlijk nooit heel graag gewild. Maar Erdogan wilde bijvoorbeeld ook die Turkije-deal helemaal niet. Hij heeft zijn eigen premier erover ontslagen. Toch houdt hij zich er wel aan, ondanks alle retoriek en megafoondiplomatie. Dus wat in Nederland Nederland. Dus
omdat hij, ook hij een belang heeft.
Dat is.
Nou, Erdogan heeft natuurlijk ook een belang. Hij krijgt heel veel geld om ervoor te zorgen dat die opvang van die vluchtelingen beter kan. Daar krijgt hij gewoon, althans niet hij, maar daar worden de situatie in de kampen worden verbeterd door het geld wat door de Europese Unie wordt overgemaakt.
Dat is zijn belang. Daarnaast, dat wordt natuurlijk ook vaak
veel verder. Maar Erdogan is ooit gekozen door wat wij in Nederland de kleine luiden zouden hebben genoemd, zeg maar de middenstanders. Die zijn voor bijna volledig afhankelijk van een markt met Europa. En als Europa dicht gaat, of hij gaat dicht op Europa, dan kan hij de economische groei in dat land, die hij heel hard nodig heeft om het overeind te houden, kan hij wel vergeten.
Het is een economisch belang. Turkije is ook nog NAVO-lid. Ook wel weer opmerkelijk in dit verband deze week berichten dat ze aan het onderzoeken zijn of ze een afweersysteem in Rusland gaan kopen.
Ja, dat is heel, heel schadelijk. Hij heeft dat één keer eerder gedaan. Dan hebben ze gedreigd om een Chinees systeem te kopen. Nou is dat Chinese systeem waarschijnlijk helemaal niet goed. Dus dat was toen retoriek. Nu schijnt er echt het begin van die orders te zijn. Dat is wel heel lastig. Om in NAVO-verband werk je met dezelfde systemen.
Het lijkt me een understatement lastig. Ik bedoel, een NAVO-partner, meneer Knaap, die de wapens in Rusland bestelt.
In mijn ogen is dit ook een no-go-area.
Dat is absoluut.
NAVO-bondgenoten. Kijk, het is alleen een beetje flirten en provoceren. Dus ik zou nu ook vooral me er niet publiekelijk te druk om maken. Maar als dit serieus zou zijn, dan komt er in NAVO-verband ongetwijfeld een optreden. Dat kan niet anders.
Maar het is dus heel helder. En dat is denk ik een beetje hoe het is. Je moet natuurlijk praktisch zijn, blijven samenwerken. Omdat het gewoon in ieders belang is. Maar op het moment dat het over doodstraf gaat. Op het moment dat het gaat over het inkopen van wapentuig bij de Russen. Terwijl je lid bent van de NAVO. Dan zijn er dus wel degelijk grenzen. En ik denk, en ik ben het op zich wel eens met de benadering van Ter Broek, maar ik denk dat het ook goed is dat Europese politici die grenzen soms gewoon duidelijk maken uit een soort van zelfbewustzijn. Als je vraagt van waarom is het, kan Nederland het zich permitteren? De vraag is ook, kan Erdogan, wat kan Erdogan zich permitteren?
Maar u zegt, zijn wel degelijk grenzen.
De Nederlandse economie is bijvoorbeeld ook de 17e ter wereld.
Maar wat is dan die grens, vindt u? Want u zegt dan, oké, dan houdt het op met toetreding tot de Europese Unie. Maar feitelijk is dat al de huidige situatie. Want wat kan je dan nog verder voor stappen zetten?
Ja, maar
Helemaal niet meer praten?
Nee. Alleen 10 jaar geleden was er een hele andere situatie in Turkije. 15 jaar geleden. Toen leek het echt zo te zijn dat dat land de goede kant op ging. En toen zijn die gesprekken weer op tot stand gekomen. Iedereen zegt nu, ja, iedereen wil maar dat Turkije lid wordt van de Europese Unie. En 15 jaar later is de situatie ingrijpend veranderd in dat land. En zie je dus ook dat er dus ook een andere houding van Europa ten opzichte van Turkije is. En ik vind dat niet onbelangrijk. Die verandering in Turkije heeft dus ook geleid tot een verandering van de opstelling van de Europese Unie.
Ja, kijk, je moet altijd zorgen dat je naar diegene van wie je iets wenst of iets wilt, in dit geval Turkije, gedragsverandering, dat je, wat ze dan in buitenland put, die intimidatiepotentie houdt. Dus je moet het vermogen houden om hen zich te laten aanpassen. Als je bijvoorbeeld te vroeg de gesprekken stopt, of helemaal afbreekt, of zelfs opschort, iets waarover de oppositie in Turkije, dat wordt wel je wel eens vergeten, en al de helft van de
niet
bevolking
voor is.
Die daar om smeekt om er vooral mee door te gaan, verlies je dus niet alleen de geloofwaardigheid in de middelen die je zelf hebt afgekondigd, bijvoorbeeld om dat te doen met de doodstraf, want daarna is hij dan ook vrij om te doen en te laten wat hij wil.
Zal hij die doodstraf dus ook niet zo snel invoeren
en
als
hij doet dat
niet. En dat is dat rare spel wat er dus de hele tijd over de microfoon gepleegd wordt.
Maar daarom moeten we dat beheersen.
Wat is tot slot dan de oplossing?
Nou, ik ben zelf, en ik hoop dat we dat in Nederland ook eens zien, waar ik zelf heel erg van geporteerd ben, is in dit geval, we zijn heel vaak kritisch op de Europese Unie. Maar de Europese Unie heeft alles in huis om iemand als Erdogan te woord te staan. De Europese Unie is namelijk reageert altijd procedureel, anoniem en bureaucratisch. En dat zijn drie punten waar zo'n, zeg maar, autocraat die op testosteron werkt, heel slecht tegen kan. En wat volgens mij prima is. Dus laten we dat nou eens gewoon
vooral doorzetten.
Doorzetten. Dat werkt uitstekend. En tot nu toe houden ze zich ook aan die deal.
Goed. Ja. Maandag is het drie
jaar. Van Rompuy als middel
tegen
Erdogan.
Ja,
maar dat is eigenlijk wat je zegt.
Maandag,
dat vind ik wel.
We gaan naar het volgende onderwerp. Maandag is het drie jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne werd neergehaald. 298 mensen kwamen daarbij om het leven. En direct werd begonnen met een grootschalig internationaal onderzoek naar oorzaak en daders. De oorzaak is bekend. Het is een boekraket afkomstig uit Rusland, afgeschoten uit het rebellengebied in Oost-Oekraïne. De vraag is natuurlijk door wie. Hoewel er vaak naar Rusland wordt gewezen. Inmiddels is besloten dat de daders voor een Nederlandse rechtbank moeten verschijnen. Onze collega's van Eén Vandaag spraken eerder deze week met hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. Vroegen hem of die daders ooit voor de rechter zullen verschijnen.
Die kans is denk ik heel klein. Omdat vooropgesteld dat het gaat om verdachten met Russische staatsburgerschap, Rusland, zoals het er nu uitziet, niet zal meewerken aan uitlevering, omdat ook de Russische grondwet dat verbiedt. En dat betekent dus dat je misschien een proces gaat krijgen zonder verdachten. En de vraag is dat nou in zo'n belangrijke zaak wenselijk? Want het gaat ook om een eerlijk proces.
Geert-Jan Knoops. Premier Rutte beloofde 3 jaar geleden na de ramp van met de MH17 3 dingen. Stoffelijk resten worden naar Nederland overgebracht. De daders worden opgespoord en ze worden berecht. Meneer Verhoeven, was dat eigenlijk verstandig? Want het eerste is gebeurd, maar die andere twee zijn ver uit het zicht.
Ja, kijk, het is achteraf, 3 jaar later natuurlijk altijd wel heel makkelijk om te zeggen of iets verstandig is of niet. Ik denk dat de premier op dat moment geprobeerd heeft om de gevoelens van alle Nederlanders en de grote schok die er gebeurt, om die te duiden. En hij heeft volgens mij zich ook ingezet om op die 3 punten ook daadwerkelijk het waar te maken. Dat is mijn gevoel hierbij. Dus ik denk dat de intentie van de premier gewoon was om dit te regelen. Ik herinner me nog, toen het allemaal net gebeurd was, die verschrikkelijke situatie met die treinstellen die allemaal vaststonden en alle moeite die er uiteindelijk gedaan is om alle stoffelijk overschot naar Nederland te krijgen. Dus er is keihard gewerkt door heel veel mensen om het zo goed mogelijk te doen. Laat dat voorop staan. Er is ook door de Kamer heel erg scherp gecontroleerd of dat allemaal niet nog beter kon. Dieper gegraven moest worden. Dat is volgens mij ook heel belangrijk, want dat moet ook gebeuren. En nu is inderdaad de situatie zo dat op het gebied van de berechting zie je nu dat Nederland heeft gezegd, of de 5 landen in de Joint Investment Team hebben gezegd, laat dit nou in Nederland plaatsvinden. Nou, Nederland heeft een uitstekend rechtssysteem. Rusland zal natuurlijk nooit mensen uitleveren. Nee, dus precies. Je moet gewoon doen wat je kan doen. En dan is dit denk ik wel een hele goede stap om te zetten. Want een andere of een betere stap zie ik eigenlijk niet. Dat is eigenlijk,
we horen het, Geert-Jan,
dat is eigenlijk
het
antwoord dat
zeggen.
Ik op uw vraag zou
meneer Ten Broeke, die daders zullen hier nooit verschijnen.
Nou, dat zegt hij niet. Hij zegt de kans is heel klein. Ik denk dat we allemaal dat gevoel ook hebben. Hetgeen je totaal niet ontslaat van de verplichting om er toch alles aan te doen om ze te krijgen. En ik denk dat Nederland daar goed heeft gehandeld. Een kleine correctie op uw inleiding. De 3 sporen waar de Nederlandse regering zich aan heeft vastgehouden is 1. Dat er stoffelijke resten zouden terugkomen. Dat is gebeurd. En volgens mij is daar maximale inspanning geleverd. Er is ook veel waardering voor geweest. Daarna dat het toedrachtsonderzoek zou plaatsvinden. Ook dat is gebeurd. Is snel afgerond. Kloek afgerond. Dus in de hele wereld is daar met instemming op gereageerd. En het is ook nog door niemand echt fundamenteel aangetast. En dan komen we nu in de allermoeilijkste fase, de fase van opsporing en berechting. Nederland heeft eerst getracht om internationaal tribunaal voor elkaar te krijgen via de Veiligheidsraad. Dat is niet gelukt, maar tegelijkertijd moet daar ook van worden gezet. Er is maar 1 land wat het gevetoed heeft, Rusland. Mm-hmm. Die daarmee toch ook in ieder geval verplichting op zich laden om aan een andere resolutie die men heeft mede mogelijk gemaakt, namelijk om die berechting uiteindelijk mogelijk te maken.
Denk
om
u dat ze wel
werken.
Mensen uit zullen leveren dan?
Nou, we hebben in ieder geval eerst even, er is nog een ander land wat ook moest meewerken, en dat is Oekraïne. Daar komt een bilateraal verdrag mee. Die zouden ook niet automatisch hun onderdanen hebben uitgeleverd. Via dat bilaterale verdrag heeft Nederland dat ook nu voor elkaar. Dus er zijn behoorlijke stappen gezet. En ik snap heel goed dat het voor veel mensen nog niet snel genoeg gaat. Maar we zijn nu 3 jaar verder. Aanstaande maandag is de herdenking. U refereerde er al aan.
Ja, maar toch even de Russische grondwet verbiedt. Worden het, ik mag zeggen, uitlevering van onderdanen.
Misschien dat je 1 ding toch niet moet vergeten, geloof ik, in dit hele discussie. Kijk, dit zijn allemaal open wonden. Dit is 3 jaar geleden. Dit is heel vers. En je wilt dat recht wordt gedaan. Maar als je kijkt naar vergelijkbare gebeurtenissen in het verleden, bijvoorbeeld bij Lockerbie. Wij hebben op dit onderwerp allemaal een geheugen als een olifant. Dat kan 10 jaar duren, dat kan 20 jaar duren. Maar als die mensen eenmaal geïdentificeerd zijn, zijn ze tot de dag dat ze voor een rechter staan, zijn ze beperkt in al hun activiteiten, in hun mogelijkheden.
Denkt u dat die mensen in Rusland in hun bewegingsvrijheid beperkt zijn?
Ze kunnen in Rusland misschien niet in hun bewegingsvrijheid beperkt zijn, maar als ze eenmaal geïdentificeerd zijn, hebben ze een stempel. Hebben ze internationaal geen bewegingsvrijheid. En er kan altijd een moment komen dat er in Rusland een bestuur optreedt dat zegt, wij willen schoon schip maken.
Ik denk dat veel mensen hier wishful thinking vooral horen.
Zeker, maar bij Lockerbie heeft het hoe lang geduurd? 20 jaar?
Bijna 20 jaar.
En het is wel gebeurd.
Ja, en ook daar veranderen de politieke omstandigheden zodanig dat Gaddafi uiteindelijk het raadzaam vond
om
toch mee te werken.
Maar hier bijvoorbeeld onderzoekscollectief Bellingcat, hè, die heeft gewoon eigenlijk die mensen opgespoord. Die zet ze met naam en toenaam met foto's, bij wijze van spreken, op het internet. De 53e brigade uit Koersk. Dat zijn de mensen, zeggen ze.
Ja, maar die staan straks niet in de rechtszaal, hè?
Nee. Precies. Nee. En dat is natuurlijk
En die het meest nog voor die nabestaanden onvoorstelbaar. Je ziet ze gewoon voor je ogen, maar ze zullen toch niet in die rechtszaal.
Kijk, een veroordeling in de huiskamer is snel uitgesproken, ook door ons, denk ik. En veroordeling in de Tweede Kamer ook nog wel. Maar een veroordeling in een rechtszaal is echt iets anders. En gelukkig heeft de Nederlandse regering het hoofd behoorlijk koel gehouden. We zijn niet het grootste land ter wereld. Maar met de mogelijkheden die we hebben, en nu ook met de nationale optie waarvoor gekozen is, denk ik dat we het maximale eraan, in ieder geval het optimale eruit halen, of het maximale eruit halen.
Nog even Geert-Jan Knoops. Die zei, als die verdachten niet voor de rechter komen, dan kan het ook nog zo zijn dat de rechter zegt, dit is geen evenwichtig proces, want ze krijgen niet de kans om zich te verdedigen. Dus het gaat niet door.
Ik wil daar niet op vooruit lopen, want dat hangt zeer af van de context en van het materiaal wat wordt aangedragen.
Ja, we zien wat er wel is.
Ja.
We gaan het zien. Rutte heeft vorige week nog met Poetin gesproken, want hij vindt het wel belangrijk om Rusland op de hoogte te houden.
Hij heeft Poetin al marge van die concert wat Merkel gaf of liet geven in Hamburg. Heeft hij Poetin in ieder geval uitgelegd waarom voor deze optie gekozen is. En ik denk dat dat van belang is. Om die manier houdt hij hem er ook bij. En het zijn ook die rechtstreekse contacten die hij toen doet. Hij sprak Poetin 2 jaar geleden geloof ik in Milaan bij de wereldtentoonstelling. En toen heeft hij hem ook herinnerd aan de inspanningen die Nederland destijds heeft verricht om, toen het voor Poetin heel belangrijk was, in het begin van zijn presidentschap geloof ik toen nog, om te helpen om de koers en de bemanning die daarbij was overleden, Russische matrozen, om die te lichten. En dit zijn de momenten waarop je ook als internationale leiders onderling net even het verschil kunt maken. Dat kunnen we niet elke dag, maar op momenten die zich voordoen, moet Rutte dat doen en dat doet hij.
Ja, alhoewel ze ondanks de overdosis aan bewijsmateriaal die ook door dat Joint Investigation Team al gepresenteerd zijn.
Ik snap heel goed wat Ten Broeke zegt, maar we moeten natuurlijk, het is natuurlijk uitermate onbevredigend dat inderdaad gewoon je het gevoel hebt dat je eigenlijk weet, die mensen hebben dit gedaan. En die zitten eigenlijk gewoon veilig in Rusland. Dat is het gevoel wat je inderdaad om die huiskamer van Ten Broeke. Dat is absoluut, en ik vind wel dat Rutte dit tegen Poetin zegt, dat is natuurlijk mededeling. Eigenlijk wil je natuurlijk het liefst dat hij gewoon zou kunnen zeggen, luister, werk nou ook mee aan de uitlevering. Ja, en dat zal Poetin niet doen. En dan is het inderdaad zo, zoals Knapen zegt, dan moet je hopen dat er ooit een situatie komt in Rusland waarbij het bestuur weer heel anders opereert dan nu. En nu is het natuurlijk vreselijk onbevredigend voor alle
We moeten wachten tot Poetin weg is.
Een verstekveroordeling is
daar daar zou het ons op neer kunnen komen, ja.
Een verstekveroordeling.
Is mogelijk.
We blijven het volgen.
Ja, dat kan.
Het derde onderwerp. Maandag beginnen de Brexit-onderhandelingen echt. Deze week publiceerde de Britse regering zogenoemde Repeal Bill, de wet die het vertrek van de Britten uit de Europese Unie moet regelen. Volgens de Brexit-minister David Davis is Groot-Brittannië er wel klaar voor.
We're doing what a responsible government does, which is to plan for options. It's very complex. It will take time, no doubt about that. But it's underway, it's under control and it's being run pretty well, I think.
Ja, het was niet helemaal goed te verstaan, maar het was geruststellend. Het is weliswaar complex, maar alles is onder controle. Het loopt behoorlijk goed, zegt Davis. Bent u ook zo optimistisch, meneer Knapen?
Nee, helemaal niet. En ik verbaas me al enige tijd over de lichtzinnigheid die kennelijk de macht heeft overgenomen in Groot-Brittannië. Het lijkt alsof die betere kostscholen hun kinderen hebben bevrijd en dat die het land hebben overgenomen. Ik hoor die Boris Johnson zeggen dat de EU kan fluiten naar hun geld.
Ja.
Je kunt erover discussiëren of 100 miljard iets te veel is of niet. Maar het zijn vrij ordelijke rekensommen die maken dat je tot een berekening komt wat het kost als je uit elkaar gaat.
Ja, het zijn verplichtingen die Engeland is aangegaan.
En zo hoor je dus voortdurend dingen. Gisteren besloot EasyJet om een kantoor in Wenen te openen. Ik hoor nu vanochtend dat Britten zeggen, ja, wat is dat allemaal van flauwekul, wij gaan er toch uit. Maar omdat ze eruit gaan, moet EasyJet, als ze wil blijven vliegen binnen Europa, ergens in Europa een kantoor openen. British Airways moet een deel van zijn aandeelhouders gaan uitkopen. Ze hebben in Engeland nog maar half het idee wat dit allemaal voor consequenties heeft. En wat ik aan het eind van de dag me afvraag is, als je nou aan de Britten zou vragen, bent u nu intussen veel gelukkiger met z'n allen dan een jaar geleden? Zou het best wel eens zo kunnen zijn dat die Britten zeggen, nou eigenlijk niet.
U denkt dat ze er nu al spijt van hebben?
Heel lastig, omdat dat raakt hun soevereiniteitsgevoel en hun trots.
Want zou u voor een nieuw referendum zijn?
Ik ben sowieso niet voor referenda.
Maar in dit geval.
Maar kijk, ik denk dat het geluksgevoel in Groot-Brittannië niet gaat toenemen.
Nee,
dat is het afgelopen 12 maanden niet toegenomen. En dat gaat
een
ook niet.
Ik denk aan die oude grappen. Als het mistig is boven het kanaal. Dat dan in Londen wordt gezegd. The continent is it's isolated again. Het is een werkelijk een omkering van alles. In Groot-Brittannië zitten ze op dit moment aan te kijken tegen een economische groei die rap aan het afnemen is. De financiële markten staan op het punt om ze iets te gaan afwaarderen. Het is,
ja, daar zou je dus allemaal
twee jaar de tijd om deze onderhandelingen af te ronden. Ja. En binnen een jaar moeten voor die bedrijven met die hoofdkantoren waar Ben Knaap het over heeft, maar ook voor mensen die daar werken, er zijn er nogal wat, een kleine 100.000 Nederlanders, die moeten helderheid zijn over hun status. Als ze dat niet bereiken, en het lijkt net alsof de Britten die tijddruk niet voelen, terwijl die dat is wel slim van diegene die artikel 50, dat is dan het artikel wat getriggerd is om dit mogelijk te maken, hebben opgesteld. Maar die klok tikt in hun nadeel. Ja. En ik hoop dat dat besef heel snel zal ontstaan.
Mijn enige punt is, daarom zei ik het misschien, het leek dat ik het ironisch bedoelde, maar dat is niet zo. Kijk, je kunt zeggen, wij willen eruit als Groot-Brittannië, en dat creëert een hoop ongemak. We raken kantoren kwijt, we raken allerlei posities en rechten kwijt. Maar dat hebben we er allemaal voor over, want wij voelen ons zoveel beter. Dan mag het best iets kosten. Mijn idee is dat aan het eind van de rit ook dat gevoel van trots en geluk en nationale verbondenheid er helemaal niet van.
Ook niet.
Dus eigenlijk aan alle kanten is het mis.
Ze zijn in Groot-Brittannië letterlijk in de campagnestand blijven hangen. Ja. Davis, de onderhandelaar, de hoofdonderhandelaar van de Britten, die zit aan tafel met meneer Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Unie. En Barnier weet precies wat er moet gebeuren. Die heeft gewoon een keiharde rekensom. Zoveel gaat het je kosten als je eruit wil. De rechten van alle burgers, als we dat gaan regelen, dat gaan we zo doen. Er zijn gewoon duidelijke papers van. De Europese Unie heeft dit grondig voorbereid. En meneer Davis zit daar tegenover en die zit daar met een soort van een land wat verwacht. Nou, we gaan het even slim aanpakken. We blijven wel lekker economie en handel drijven. We hoeven niet meer al die migratie toe te staan. We gaan het allemaal een beetje handig regelen. En we gaan ook weer met de rest van de wereld gaan we weer trots aan de bak. Ja, dat wordt een slagveld. Want maar Davis weet aan die onderhandelingstafel dat al die dingen die Britten verwachten, dat hij dat nooit voor elkaar kan gaan krijgen.
Nee, precies, maar dat is verbaasd.
Dus dat is als het ware afrijden op een muur, en daar ga je op een gegeven moment tegen.
Ik zijn wij daar mee de slachtoffer van in Nederland.
Een ogenschijnlijke lichtzinnigheid, zei u. Maar is het zo, want als je ziet, Kees Verhoeven zegt het, Europa legt het ene en het andere document op tafel, volgens ons moet dit gebeuren, maar Engeland laat op zich wachten.
Ja.
Is dat tactiek? Is dat onderhandelen? Of hebben ze, denkt u, echt niet door wat de consequenties zijn van die Brexit?
Kijk, ik heb heel veel met Britten onderhandeld. En in de Europese Unie in Brussel ken ik ze als eigenlijk de meest professionele ambtenaren, onderhandelaars die er zijn. Dus buitengewoon goed.
Ja.
Alleen wat je hebt gezien het afgelopen jaar is, althans, al die mensen die ik ken die daarbij betrokken waren, die zijn één voor één hebben die het pand verlaten. Een paar zijn weggestuurd, de meeste zijn gewoon gegaan. En wat je ziet is nu, en dat is eigenlijk het ongrijpbare, vind ik. Je ziet eigenlijk gewoon, behalve radeloosheid is er niks.
Als je zegt de capabele mensen zijn vertrokken.
Als je die Repeal Act ziet, die dan na de zomer moet worden besproken, daar zitten.
Dus het overnemen van alle wetten.
Daar zitten dus het aantal tegenstrijdigheden. Ja. Wat tussen dat eerste en het derde hoofdstuk zit, is, nou ja, dat gaat al je fantasie te boven. Ja. En dat moeten zij zelf allemaal nog uitsorteren. Want zij komen dus maandag in Brussel en dan zal die Barnier, die zal zeggen, god, u wilt van die chemische richtlijn af, maar u wilt ook uw auto's blijven exporteren naar Europa. Dat kan niet.
Kortom,
dus wat wilt u?
Het is geen onderhandeling.
En dan moet hij terug naar huis om te vragen, wat willen wij eigenlijk ook over?
En dan worden die consequenties dus langzaam duidelijk.
De conclusie wat u zegt, dit is geen onderhandelingstactiek, waar ze eigenlijk van oudsher heel erg goed in zijn. Dit is gewoon slecht werk?
Ik begin meer en meer de indruk te krijgen dat er geen sprake meer is van tactiek, maar dat het een grote mate van hulpeloosheid en hopeloosheid is die nog een keer in het gezicht van die Britten gaat ontploffen.
Wat, precies, wat extra zorgelijk is.
Ja, ik vind het ook heel vervelend dat het zo is. Kijk, aan de ene kant heb je de neiging ergens te voelen van, nou, die Britten wilden er zo graag uit. Nou, dan moeten ze ook maar zien wat het betekent om eruit te gaan. Maar het gaat hier wel over mensen. Zowel aan de kant van Europa als aan de kant van het Verenigd Koninkrijk. Er gaan weer banen verloren. Er gaat weer heel veel geld verdampen. Er gaan weer heel veel opgebouwde dingen gaan weer langzaam kapot. En dat is natuurlijk eigenlijk doodzonde.
Ik heb in het begin...
En de Britten hebben net, één kans om het naar hun hand te zetten. Als er al sprake zijn van een tactiek. En dat is op het moment dat het gaat om de toekomstige relatie. Dat ze dan de Europese Unie, de verschillende lidstaten tegen elkaar uit zouden kunnen gaan proberen te spelen. Ja. Dat is de enige mogelijkheid die er voor de Britten is om hier nog wat voordeel uit te halen.
Voorlopig is maar anders dat zie niet, ik aan de hand.
Tot nu toe is er vrij eensgezinde opstelling. En dan vrees ik dat het zowel voor bijvoorbeeld Nederland, Iran, België, want ook ons belang staat hier natuurlijk gewoon hoog. Wij hebben een enorm hoeveelheid handel met de Britten. En dat gaan ook wij gaan hier nadeel bij hebben. Maar vooral in het Verenigd Koninkrijk zal er gewoon enorm veel nadeel zijn.
Ja, ik heb in het begin eigenlijk steeds bepleit dat we een grote mate van ruimhartigheid aan de dag zouden moeten leggen.
Geen rancune. In
geen rancune.
Zakelijk.
Maar
daar komt u op terug?
Rancune, dat is een categorie waar je niet wijzer van wordt. Maar intussen heb ik de indruk dat het geleidelijk aan wel eens verstandiger zou kunnen zijn om een hele harde, strakke lijn te trekken om de Britten eindelijk te confronteren met zichzelf en te zorgen dat zij ordelijk dit proces in kunnen gaan waarbij ze weten wat ze moeten geven en wat ze moeten nemen. Want anders blijven wij in deze fantasy world.
Maar wat houdt dat in? Wat voor opstelling moeten wij als Europa
Dat betekent dat je dus zegt, kijk, de Britten willen bijvoorbeeld graag al spreken over hoe we hierna verder gaan met handelsverdragen. Dat je gewoon zegt, kijk, we hebben een drietal dingen te regelen. Ten eerste verplichtingen, die 100 miljard. Ten tweede, hoe gaan we om met paspoorten van burgers over en weer? En het derde, hoe gaan we om met de positie van het Europese Hof op al die dingen die wij samen doen? Als u daar allemaal niet over wilt spreken, omdat u zegt, we willen een handelsverdrag, dan wens ik u het beste, maar komt u maar terug wanneer u een opvatting hebt over deze drie punten.
Eerst drie dingen regelen en dan pas.
En ik heb in het begin altijd gedacht, we gaan dat parallel doen om geen tijd te verspelen. Maar zoals zij daar nu in zitten, kan het niet.
Nou ja, u zegt dit nu, maar Boris Johnson heeft eigenlijk al antwoord gegeven. Want als je begint met dat geld, die rekening op tafel legt, zegt die jongens, zoek het maar uit, dan kunnen jullie naar fluiten.
Ja, maar
dus
kijk,
dat krijg je dan als antwoord.
Het is toch een beetje, hij kan wel zeggen, zoek het maar uit. Maar het is een beetje, stel dat wij met Duitsland een handelsprobleem zouden hebben. En wij zeggen tegen Duitsland, nou, Duitsland, zoek het maar uit. Dan vergeet je toch de verhoudingen. Dat het ene land vijf keer zo groot is dan het andere. Voor de Britten is de Europese Unie vijf keer zo groot.
Ik geloof dat niet.
Het is gewoon campagnetaal van Johnson.
Nou ja, Theresa May heeft ook wel eens gezegd, we kunnen ook kiezen voor de harde optie. Dan is er geen deal, dan gaan we gewoon weg.
Ja, maar inzet voor een hard Brexit levert nu precies op wat Ben Knapen volgens mij zojuist schetst. Namelijk dat er een grote discrepantie begint te ontstaan tussen waar de Britten in hun eigen belang op zouden moeten uit willen komen en waar ze op dit moment nog steeds staan. En dat is helaas nog niet in een positie dat je het gevoel kunt krijgen dat ze op een goede manier die onderhandelingen.
Maar is de achtergrond niet dat die hele Brexit niet zozeer een rationeel als wel emotioneel ding is? En vooral ook een immigratie.
Zeker. Maar ja, de tragiek is, dat is wel dat kan wel een emotie zijn. Maar die emotie die moet uiteindelijk eindigen in een document waar wordt afgesproken hoe je deze emotie vormgeeft in het met elkaar omgaan en het dagelijks leven.
Ik denk dat kan niet anders. Ik denk dat de emotie van we willen weer vrij en zelfstandig en trots zijn, die is leidend geweest. En daarnaast misschien het gevoel van we willen onze eigen grenzen kunnen beheren en we willen de migratie invloed in ons land terugbrengen.
Maar ik kan me wel voorstellen
Dat zijn twee emoties geweest die uiteindelijk gewonnen hebben van de meer economische rationele benadering. Ik denk dat nu de consequenties in het dagelijks leven van mensen duidelijk gaat worden. Wat betekent het nu dat er allerlei problemen gaan ontstaan in handel, banen verdwijnen, de pond daalt. Dan gaan mensen op een gegeven moment daar onzeker over worden. Maar helaas zeg ik erbij, moet dit dan dus blijkbaar eerst gebeuren voordat mensen eindelijk eens een keer inzien.
Maar denkt u dat het zo ver kan komen dat die Brexit helemaal niet doorgaat dan?
Nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb het gevoel, en ik las laatst ook een onderzoek, dat het meerderheid van de Britten nu nog steeds vindt dat de Brexit er gewoon moet komen. En dat is natuurlijk ook wel een heel stevig democratisch genomen besluit en daarvan terugkomen.
Nou ja, stevig, het was een krappe meerderheid.
Het is wel een krappe meerderheid, maar het is wel genomen.
Meerderheid en B is in dat referendum niet gevraagd of mensen met inachtneming van alle consequenties dit wilden. Dat begint het komende half jaar pas duidelijk te worden.
Wel een knappe meerderheid met een redelijke opkomst.
Maar verwacht u dan dat er een roep zal komen op een gegeven moment, op het moment dat het water hoger aan de lip komt staan voor veel mensen, om het toch weer terug te draaien?
Ik zie twee opties. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ik acht een grotere kans dat de Britse politiek een grotere animositeit tegenover het Europese vasteland gaat mobiliseren.
Ik denk het ook.
om de hordes die genomen moeten worden te kunnen nemen.
Dus dat ze zich harder op gaan stellen.
Dat ze, en dat, dat er een soort animositeit, een soort vijandschap ten opzichte van het Europese vasteland komt, die hen voortdurend te voet
dwars zit.
En die vijandschap hebben ze nodig om het voor elkaar te
krijgen. Lijkt me een zorgelijke ontwikkeling. Jammer dat we daar dan mee af moeten sluiten. Maar het is niet anders. De onderhandelingen beginnen dus maandag. Moeten maart 2019 klaar zijn. Dus we moeten wel haast maken. Eind van het jaar eigenlijk. Moet toch al iets liggen. Ik dank de aanwezige Ben Knapen, Han ten Broeke, Kees Verhoeven. Redactie van dit programma, Roelien Actie, Ivar Lingen. De techniek werd verzorgd door Kees De Hoop en Kim Kabberdijk. En dat was Kamerbreed alweer voor deze week. Kees Bomen is volgende week ook nog op vakantie, dus dan mag ik u ook nog verwelkomen. Dank voor het luisteren. Hierna voor alle liefhebbers, en die zitten ook hier op deze zender, Radio Tour de France. Tot volgende week.
NPO Radio 1.
Dit geluid was in Nederland nog nooit te horen. Voor het eerst heeft er hier een steppenkiekendief gebroed.
Het is echt volslagen bizar dat het hier plaatsvindt. Want ze broeden nu momenteel alleen nog maar in het noorden van Finland.
In Vroege Vogels ook ruim aandacht voor de brandnetel. Verder een nieuwe aflevering in onze cursus Vogelzang met de Rietzanger. Een uitgebreid gesprek met een van onze belangrijkste natuurschrijvers, Koos van Zomeren.
Ik ben een vogelaar zonder verrekijker, dus het is eind te vragen of ik wel een vogelaar ben.
En wat kunnen we leren van mossels? Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Dankzij Mijn Oude Föhn maakt de lokale dierenopvang kans op een Wecycle sponsorcheck van 1000 euro.
Ontdek jouw lokale goede doel op recycle.nl/inleveren en recycle mee. Wecycle. Inleveren is terugkrijgen.
Bij fietsenwinkel.nl hebben we nu ook fietsenwinkels. Of nu, we hebben er inmiddels al 45. 45 echte fietsenwinkels dus, waar je een proefrit kunt maken of je fiets af kunt halen die je besteld hebt op fietsenwinkel.nl. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
Lever in en help jouw lokale goede doel aan 1000 euro. Recycle.nl/inleveren.
In 2016 telde Kaspersky Lab ruim 1,4 miljoen ransomware aanvallen. Je computer op slot en al je bestanden versleuteld door gijzelsoftware. Zou jij losgeld betalen? Laat je niet chanteren en bescherm je met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op kaspersky.nl.
Fietsenwinkel.nl heeft nu 50 e-bike testcenters. Dit vieren we deze week met feestelijk voordeel.
Veilig online met Kaspersky Internet Security. Probeer nu gratis op kaspersky.nl.
Viking verovert Nederland. Viking. 3 jaar op rij het beste beddenmerk uit Zweden. Door pure perfectie, ultieme ondersteuning en ongekend comfort. Viking. Een Vikingbed kies je met je ogen dicht.
Viking. Bij Lendehand leen je geld uit aan ondernemers in opkomende landen. Via solide lokale partners.
Met dat geld kan ik mijn bedrijf laten groeien.
Jij ontvangt tot wel 4% rente per jaar.
En wij creëren hier banen.
Kortom, rendement voor jou.
En rendement voor ons.
Lendehand. Verdubbel je rendement.
Een Vikingbed is niet overal verkrijgbaar. Viking. Maar wel bij Sonex Slaapkamers in Enschede. Viking.
Lendehand. Jij de rente?
Wij de banen.
Ga naar verdubbeljerendement.nl.